103.3 en FM 106.8. Als het in Amsterdam gebeurt, dan hoort u het hier.
De stem van de hoofdstad.
Rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Kunst en cultuur.
Goedemiddag, je luistert naar het programma Levensverhalen rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. In dit programma praat ik elke week met iemand over zijn of haar leven en werk. En vandaag doe ik dat met Rocco van Loenen. Hij is artistiek leider van theatergroep Troost en acteur bij dit gezelschap. Op vrijdag 19 september kunnen we hem zien schitteren in de voorstelling Cloaca, die te zien is in podiumwinkel Toon Amsterdam op het Westergasfabriekterrein. Welkom Rocco, fijn dat je er bent.
Dank je.
Toon, dat is een winkel dus op het Westergasfabriekterrein, maar het is niet echt een theater. Het is niet een...
Nee, ze proberen, of ze hebben eigenlijk van alles. En we zijn heel blij dat wij daar ook een plekje konden krijgen. Twee avonden.
Ja.
Met voorstellingen. Het is altijd moeilijk om een fijne plek in Amsterdam te vinden. En deze is ook nieuw voor theatergroep Troost.
Ja, maar je zit daar dan tussen de meubels en gewoon echt in een winkel. Hoe is dat dan voor jullie?
Ja, wij zijn wel wat gewend. Wij hebben een aantal huiskamervoorstellingen op ons programma. Vanavond moet ik bijvoorbeeld ook op stap richting Zaltbommel ergens. En dan sta je, je hebt het maar te doen met wat je aantreft. Vragen altijd wel vriendelijk van, heeft u een bank bijvoorbeeld? Nou ja, in het geval van Toon zou dat wel lukken. Maar soms ook niet. Dus dan doe je het met 3 klapstoelen. Of je moet gewoon heel flexibel zijn.
Ja. Maar het is dus ook een voorstelling die zich op een klein oppervlakte... of het zijn voorstellingen die zich op een klein oppervlakte af kunnen spelen.
Ja, ja, we hebben het soms echt op een stukje van 2x1. Dat je echt 3 klapstoelen en dan ook nog eens 4 acteurs kwijt moest, gespeeld. Maar het zijn huiskamervoorstellingen. Je komt vaak wel bij de gegoede burger en die wonen allemaal wat ruimer dan gemiddeld. Maar we spelen in principe overal.
Wat leuk ook om steeds al in een andere huiskamer te kunnen kijken.
Ja. Nee, dat is echt fascinerend. En ook om daarna, het contact met het publiek is heel direct. Dus je staat daarna toch altijd wel een glaasje wijn nog even te drinken voordat je naar huis toe rijdt. En je maakt kennis met de meest verschillende soorten mensen.
Ja. Pik er eens wat uit. Wat waren voor jou bijzondere momenten, bijzondere huiskamers?
Ja, het is überhaupt al een feestje om gewoon op pad te gaan met Cloaca. Dat is echt een mannenstuk. Dus we gaan met z'n 4 stappen dan in de auto aan het einde van een werkdag. Want iedereen heeft ook nog andere dingen te doen. En dan rijden we ergens heen. Je hebt een memorabele huiskamer. Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen. Maar er zijn de meest gekke dingen gebeurd. Cloaca spelen we nu al zo'n 5 jaar. En van honden die opeens opkomen, dat is niet echt handig. In het verhaal van Cloaca, om eens een hond in je scène te krijgen. Of kinderen die dan naar beneden komen om te vragen of papa en mama toch nog even boven komt voordat ze gaan slapen. Ja, echt. Maar wij gebruiken dat allemaal en we stoppen het gewoon in het stuk. En dat verhoogt ook wel de hilariteit. En ook het bijzondere van de voorstelling.
Ja.
Dat is theater. Het is in het moment, het is nieuw. Er kan van alles gebeuren. En daar proberen we ook een beetje gebruik van te maken.
Ja. Zo nog iets meer over die voorstelling. Maar je zei net zelf al, de meeste van ons die doen overdag andere dingen.
Ja.
Theatergroep Troost is een theatergroep voor amateuracteurs met professionele makers. Zo staat het op jullie site.
Nee, dat klopt. Dat klopt absoluut. Amateurs, we moeten dat eigenlijk zien als een soort geuzennaam. Ikzelf heb de theateropleiding in Eindhoven gevolgd. En hoe je het ook draait of keert, die naam amateur heeft gewoon altijd een beetje een rare bijsmaak. Dus wij noemen ons zelfs enthousiastelingen, niet professionals. Alles om maar het woordje amateur te vermijden. Maar iedereen heeft zo zijn dagelijkse beslommeringen en komt dan, weet van, ik moet 's avonds dat spelen. En dan moeten we dan scherp zijn om dat te gaan doen.
Ja. Ja, want jullie, amateur of niet, maar jullie staan door heel het land.
Ja.
Geven ontzettend veel voorstellingen. Dus het vraagt ook nogal wat van de mensen die meedoen. Hoe repeteren jullie? Hoe zien jullie weken eruit? Hoe vaak komen jullie samen?
Ja, het verschilt. Sommige mensen zitten in een aantal producties tegelijkertijd. Dus bijvoorbeeld, we zijn nu net begonnen met het stuk Kras van Judith Hertzberg. De repetities zijn daar net van begonnen. En een aantal spelers spelen dus ook in huiskamervoorstellingen. Ja. Ik noem het altijd, we zijn een beetje de toneelgroep Amsterdam, van het amateurcircuit. Een beetje ambitieus wel, maar dat maakt het ook wel spannend voor iedereen.
Ja.
En vooral leerzaam. Kijk, want je leert eigenlijk alleen maar beter spelen door het vaak te doen. En dat is een beetje ons streven.
Door mensen, door het vaak te laten doen, mensen te laten groeien en ja. leren.
Bij de gemiddelde groep werk je een half jaar, drie kwart jaar aan een stuk. En dat staat dan 3, 4 keer. En dan is het klaar. En dan gooi je het weg. En dan heb je nog een video en een dvd'tje. Maar ja, dat is zo zonde van al die energie en al die tijd. En wij spelen Kloaken nu al 5 jaar. En soms is het 2 keer in de maand, maar soms ook 1 keer in het half jaar. Het verschilt heel erg. Het is nu een stille periode geweest. In de zomer is het altijd stil. Maar nu begint het weer lekker te lopen. Dus,
maar het is dan dus ook een groep waar mensen zich echt voor lange tijd aan verbinden. Het is niet iets waarvan je denkt, ik doe een jaar of 2 mee en dan ben ik weer weg.
Nee, je hebt wel, we auditeren zo 1 keer per jaar voor nieuwe mensen. Dan word je aspirant lid. Dat betekent dat we gewoon een jaar gaan kijken van, ja, pas je bij de groep? Heb je een klik? Kom je iets brengen? Kom je niet alleen halen? Dat vinden we heel belangrijk. Dus dit jaar hebben we net 5 nieuwe spelers aangenomen. Nou ja, ons streven is natuurlijk dat we ze alle 5 behouden en dat ze doorgaan naar volgend seizoen. Maar ja, dat weet je gewoon niet hoe het loopt.
Nee.
Over het algemeen blijft er altijd wel zo 1, 2 spelers per jaar hangen. Dus we zitten nu op zo'n 20 echt actieve spelende leden. En daarnaast hebben we nog een stuk of 10 die op het moment weer iets anders doen of eventjes een jaartje overslaan.
Ja.
Het is een vrij grote groep.
We gaan luisteren naar muziek die jij hebt meegenomen, hebt uitgezocht ook. Misschien wil je zelf vertellen wat het eerste nummer is waar we naar gaan luisteren.
Ja, het is eigenlijk een nummer wat ik heel toevallig tegenkwam. Ik kende de Everett Brothers helemaal niet. Ik kende het nummer ook niet. Maar het is het ding wat ik altijd speel. Het is een beetje een melancholisch ding. Ik heb in Brooklyn gewoond. Nee, zodra ik het refrein hoor, wordt Brooklyn vrij vaak in vernoemd. Een mooie tijd in mijn leven. En dat nummer brengt dat weer naar boven.
Laten we luisteren.
Load the car and write the note. Grab your bag and grab your coat. Tell the ones that need to know. We are headed north. 1 foot in, 1 foot back. But it don't pay to live like that. So I cut the ties and I jump the tracks. For never to return. Shape I'm in. Three words that became hard to say. I and love and you. What you were then, I am today. Look at the things I do. Dreams that catch the world, the cage. The highway sets the traveler's stage. All exits look the same. Three words that became hard to say. I am love.
Love and You. Muziek uitgezocht door Rocco van Loenen hier bij mijn tafel. En muziek die jou doet denken aan jouw tijd in Brooklyn, zei je net, voordat de muziek startte.
Ja.
Want wanneer woonde je daar?
We zijn in 1995, ben ik getrouwd. En we zijn met z'n tweetjes naar Amerika afgereisd. Het grote avontuur tegemoet. Eigenlijk compleet bleu, groen, bijna geen cent op zak. En zijn we uiteindelijk in Brooklyn beland. Nou, we zijn er toevallig 2 jaar terug voor het eerst met het gezin terug geweest. Met mijn 3 dochters. Toen stonden we voor het huis waar we wonen. Ja, dat is gewoon bijzonder.
Ja.
Is gewoon, je hebt toch 2 jaar van je leven doorgebracht.
Ja, 2 jaar. En ja. Wat heb je daar gedaan?
Ik mocht eigenlijk niks, want zo zijn die Amerikanen. Maar ik heb stiekem in het theater gewerkt. Ben bij La Mama, Experimental Theater Club. Dat is in de East Village. In de jaren 60, 70 echt een heel gerenommeerd, baanbrekend theater gaan werken. Eerst in eerste instantie als technicus. Heb eigenlijk van alles gedaan, manager van alles. En ook nog zelfs wat geregisseerd. Dus ik kan trots op mijn cv schrijven van ik heb een voorstelling in New York gehad.
Wauw, ja.
Ja.
Hoe was die tijd?
Ja, het is... Ja, kijk, het gras is natuurlijk altijd groen aan de andere kant. En... Maar ik zeg altijd wel van over die tijd van je kan ergens verdrietig zijn of depressief of een rottijd hebben. Maar je kan, naar mijn gevoel kun je dat beter in New York hebben dan in welke andere stad dan ook. Al moet ik zeggen, Amsterdam is een goede tweede. Ja, want je loopt daar, het is alsof je, ja, ik ben een groot filmfan. En je loopt daar eigenlijk altijd rond en denk, oh, wacht, dit is waar. Dat is opgenomen. En
oh,
dat
ja.
is daar. En dus alsof je door een enorm filmdecor loopt. Maar daarbij, ja, we stonden wel echt in het echte leven. Dus je voelt je ook heel erg betrokken bij die stad.
Ja. Waarom ging je weer weg na 2 jaar?
Ja, dat zijn keuzes. In principe waren we op een studentenvisum van mijn vrouw. En ja, we dachten aan kinderen. En hoe kan je nou een kind opvoeden in New York? Maar goed, nu heb ik vrienden in New York en... Ja, die lukte prima. Dus met terugwerkende kracht denk ik, ja, waarom zijn we weggegaan? Dat is een hele goede vraag.
Ja. je bent dus opgeleid ook als theater, als je hebt drama gedaan? Hoe?
Ja, ik noem mezelf theatermaker.
Ja.
Theateropleiding Eindhoven zit daar nu niet meer. Maar ik zat bij de eerste lichtingen, zeg maar. Nieuwe school. Ik kwam een beetje vanuit Maastricht en die wilde... iets nieuws. En ze hebben 2 jaar acteurstraining gehad. En daarna werd je opgedeeld. Je werd of regisseur of acteur of docent. Uiteindelijk ben ik regisseur geworden.
Ja.
Ja. Dus dat heb ik op een briefje staan, maar ik voel me in principe gewoon een theatermaker.
Ja.
Ik,
Want even terug naar dat je daar naartoe ging. Wat was jouw reden om dat te gaan studeren?
Nou, dat is, ja, wat is de reden? Ja, nou, het heeft... Dat was eigenlijk totaal niet de bedoeling. Ik kom uit een groot gezin. Ik heb de opleiding gevolgd zoals mijn broers dat deden. Technische opleiding. Ik was uiteindelijk bouwkundig tekenaar. Stond op mijn 20ste achter een tekentafel. En dacht, ja, dit is het niet. Toen dacht ik, oké, dan ga ik leraar worden. Want dan ben ik in ieder geval wel in contact met wat ik heb geleerd. Met mensen. En daar was ik binnen 3 weken achter dat het niet was. En toen was het toevallig, heel toevallig, gewoon een dramadocent. Die had ik ook voor het eerst van mijn leven drama, zeg maar. En een studententoneelvereniging. Die zei van, nou, waarom ga je niet auditie doen dan? Als dat hetgene is waar je gepassioneerd van raakt. Of waar je voelt van, dan krijg je iets uit terug. En dat heb ik toen gedaan. En tot mijn stomme verbazing, en ik weet nog steeds niet waarom, ben ik aangenomen. Dus dat is gewoon leuk.
Terwijl je nooit als kind theaterlessen hebt gehad?
Of... Nee, nee.
En ben je wel meegenomen naar theater?
Nee. Ik kom eigenlijk uit een gezin waar theater... je ging er niet heen. Ja, Herman van Veen, Alfred Jodocus Kwak. Dat was mijn eerste theaterervaring die ik me bewust kan herinneren. Omdat je daar met school heen ging. Maar voor de rest, nee, ik zag het niet.
Hoe werd er dan op gereageerd dat je zo'n keuze maakt?
Ja, dat... Ja. Mijn moeder moest wel een traantje laten. Maar goed, uiteindelijk heeft ze zich wel bij neergelegd.
Ja. En hoe was die tijd, die studietijd voor jou?
Ja, nou ja. Ik, als bouwkundig tekenaar, om dan bij Papillon in Den Haag je eerste dansbroek te moeten kopen. Ik moet zeggen, dat was niet helemaal fijn. En het eerste jaar ga je een soort stroomversnelling. En je maakt van alles mee. Dus je denkt van, hè, wat, hoe, wat? Maar het ging ook zo snel. Maar het was heel goed voor mij. Ja, ik denk dat ik als bouwkundig tekenaar niet echt gelukkig was geworden. En nu heb ik toch het idee van... Nou, ik kan iets met die creativiteit. Ik kan iets met verhalen, met muziek. Ja. Met van alles.
Ja. We gaan naar de volgende muziek die je hebt meegenomen. Lead Me Home. Vertel, waarom?
Ja, dit kwam ik tegen in een televisieserie. Vast bij velen bekend, The Walking Dead. Niet echt een hele frisse serie. Een serie waar ik altijd langs zette. En altijd dacht van, oké, dat hoef ik niet te zien. En toen, maar ja, als je daar 6 jaar langs zet, dan wil je toch op een bepaald moment weten van, hoe zit het nou met die personages? Van, wie zijn die mensen? En toen was ik opeens verslaafd. En toen zat ik dus echt binnen 3 maanden heb ik al die seizoenen gekeken. En dit nummer heeft, nou ja, als je degene die de serie kent, het beeld wat bij die nummer, bij dit nummer hoort, is gewoon heel bepalend. Ze rijden in principe gewoon in een auto door een desolate landschap. En daar loopt iemand. Iemand die niet besmet is, want het gaat allemaal over zombies en bloed. Maar ze besluiten om hem niet te helpen. Nou, dat is een beetje de achtergrond bij dit nummer.
Oké. Welkom, Jamie and Commons. Rocco Valloenen bij mij aan tafel. En je vertelde al dat je in Brooklyn hebt gewoond, dat je een theaterschool hebt gedaan. Wat kwam daarna? Wat kwam er na die theaterschool en die tijd in New York?
Toen zijn we naar Utrecht verhuisd. En is onze eerste dochter geboren, onze oudste, Sanne. Na een tijd, ja, voor iedereen die kinderen krijgt, dan draait alles daarom. Zo simpel is het. Ik ging de keuze maken van, ik was freelancer in die tijd ook, nu nog steeds. Wat ga ik doen? En toen was de keuze vrij duidelijk dat ik gewoon thuis bleef. En ik heb eigenlijk, ik ben altijd thuis geweest voor de kinderen. En heb daarnaast gewoon wel wat gewerkt. Maar ja, dat staat altijd een beetje in teken van.
Ja.
Ja.
En hoe heb je dat ervaren?
Pittig. Ja, ik kan niks anders zeggen. Ik zou er nog eens een interessant boekje over moeten schrijven. Want die roze wolk. Ik heb diep respect gekregen voor huisvrouwen. Om die term maar te gebruiken. Ik geloof ook niet dat het zo heel veel te maken heeft met seks. Maar het heeft echt te maken met die klus, zeg maar. Om ervoor te kiezen om daar te zijn. En daardoor toch dingen te laten. Kijk, ik heb het op een bepaalde manier gedaan. Ik denk, als ik nu terugkijk, had ik het ook anders kunnen doen. Ik had ze natuurlijk ook naar de opvang kunnen brengen. En wat meer op mezelf moeten letten. Maar ja, dat zit soms in mensen. Die gaan mee in hoe ze zijn opgegroeid. Ja. En dat is een beetje mijn achtergrond.
Heb je je werk gemist? Of het theater maken?
Ja, eigenlijk wel. Ja. We zijn vrij vlot verhuisd naar Terschelling. Nou ja, daar valt niet zo heel veel te doen, behalve prachtige natuur. En mijn vrouw ging naar werk voor het Oerolfestival. Dus die ging werken op een theaterfeestje, wat 10 dagen in het jaar was. En soms was ik uitgenodigd en soms voelde ik me niet uitgenodigd. Ik heb wel ook van alles gedaan hoor, bij het festival. Maar dat is best moeilijk om dan te denken, oh ja, nee, maar het kan niet. Want ik ben gewoon thuis, want kind moet naar bed en dan moet iemand daar zijn. En op die manier.
Ja.
Maar ja, goed, je vindt wel een balans. Ik heb uiteindelijk op de Schelling ook gewoon lesgegeven, drama. Binnen de mogelijkheden die er zijn, die je zelf creëert.
Ja. Wanneer kwam het moment dat je wel weer meer kon gaan doen?
Ja, op een bepaald moment worden ze allemaal wat ouder, wat zelfstandiger. En dan ga je dingen weer meer opzoeken. Soms heel toevallig. Toen we naar Amsterdam verhuisden, na 7 jaar Terschelling, dacht ik, oké, ik wil weer spelen. Want dat had ik wel echt gemist op het eiland. Want ik heb wel wat geregisseerd en zo. De plaatselijke toneelvereniging, Welkom Binnen. Hele mooie tijd. Maar wel een soort tijd dat je denkt. Dus ik was op zoek naar een groep om te spelen. En toen kwam ik bij theatergroep Troost. En zo rolt het balletje. Ik heb daar veel gespeeld. Uiteindelijk ben ik gaan regisseren. Omdat onze toenmalige artistiek leider Frank Hoek. Wegens omstandigheden, wegens ziekte uitviel. En zit eigenlijk nu op Frank zijn stoel. Als artistiek leider.
Ja. Wat weet je nog van die begintijd bij Troost? De eerste keren dat je daar was, hoe voelde je je in de groep, zeg maar? Hoe was de sfeer?
Ja, nee, ik ben een familiemens. Ik kom uit een groot gezin. En wat ik direct had, en het is niet voor niks dat ik er nu nog zit hoor. Want voor het geld, daar doen we het niet voor. Want dat is er niet. Je merkte dat er een klik was met een aantal spelers. De jongens waar ik nu Kloaken 5 jaar mee speel, ja. Dat is gewoon heel bijzonder.
Ja.
En het is altijd leuk om die weer te zien. Om nieuwe spelers erbij te betrekken. Om toch een beetje je eigen familie te creëren. Op die manier.
En je zei in het begin dat jullie, als er audities zijn, altijd kijken wat iemand komt brengen. Niet alleen komt halen.
Ja.
Wat heb jij gebracht bij Troost?
Er zijn verschillende van ons die wel iets een theaterachtergrond hebben. Bijvoorbeeld er zijn een aantal die hebben de trap gedaan of van part-time opleidingen. Ik ben wel de enige die echt een volledige opleiding heb gedaan. Frank Hoek, de toenmalige artistiek leider, had ook Maastricht gedaan. Dus wat ik denk, een stukje professionaliteit. Kijken of het niveau per voorstelling een stukje omhoog kan.
Ja.
Ook om er een beetje weg te komen bij dat rare etiket van amateur toneel. soms lukt dat niet. Het verschilt per voorstelling, maar we zijn op de goede weg.
Wat heb je daar gehaald?
Ja, eigenlijk weer een nieuwe familie. Ik ben altijd op zoek naar families. Ja, de ene keer is dat heel fijn. En soms heb je ruzie met een familie. En ja, zo gaat het nou eenmaal. Maar ik denk dat ik dat gehaald heb, ja.
Ja.
En ik speelde nog steeds met veel plezier.
Ja.
Ja.
Is er voor jou eigenlijk verschil tussen amateurs en professionals?
Ik denk qua mentaliteit of qua passie of qua het streven naar niet. Maar natuurlijk in de uitwerking, ja. Een professioneel acteur heeft gewoon 4 jaar gewerkt aan zijn lichaam, 4 jaar aan zijn stem, 4 jaar aan zijn openheid, 4 jaar aan zijn grenzen wegnemen. En nou, spelers van ons, die spelen, sommige spelen, we hebben een speelster die speelt al 40 jaar. Maar anderen die spelen ook al 10, 15 jaar. Ja, dat gaat allemaal iets langzamer, de processen. Maar stapje bij stapje wordt iedereen beter. En dat is ook een beetje mijn insteek als artistiek leider. Het gaat er niet zozeer alleen om dat het product artistiek super moet zijn. Maar wat ik wel vind, is dat iedereen eigenlijk per productie beter moet gaan spelen.
Ja.
En dat hangt van de regisseurs af. Spelcoaches. Dat vind ik heel belangrijk.
Het frustreert jou zelf niet als iemand met wel die 4 jaar opleiding, die 4 jaar aan zijn stem en aan zijn houding heeft gewerkt, om dan met mensen op toneel te staan die dat niet hebben gedaan?
Nou ja, je wordt beter van betere tegenspelers. Dus dat zeg ik ook tegen iedereen. Nee, de frustratie zit mij dan meer als ik speel. Als ik met een regisseur werk die ik denk van, die is te veel met zichzelf bezig. Oh ja. Of het gaat alleen om het plaatje. Of het gaat alleen maar en die is niet zozeer met de mensen bezig. Als ik regisseur ben, ben ik toch ook gewoon met de mensen voornamelijk bezig met het groepsproces.
Ja.
En dat levert mooie dingen op. En zeker, ik denk de keuzes liggen vooral in de stuk keuzes. Dus we hebben nu bijvoorbeeld Doek en Kloaken zijn 2 stukken van Maria Goos. Het liefste hadden we dit seizoen weer een Goos waar we gaan spelen. Maar ja, op een bepaald moment moet je dat een beetje temperen. Maar gewoon een well-made play, goed geschreven, goede dialogen. Ja, dat maakt ook dat je als acteur kan groeien.
Ja. We gaan weer naar muziek. Hemelvalt, vertel.
Niet om zomaar hip te zijn. Ik ben de laatste die achter trends aanloopt. Maar ja, dit kwam toevallig op de radio gewoon tegen. Ja, je kon er moeilijk omheen. Hij heeft opgenomen ook op de Schelling. Waar ik ook 7 jaar van mijn tijd. In de studio bij Hessel. Nou, dat is grappig omdat ik heb daar in die tijd ook nog met een bandje staan opnemen voor een schoolmusical. Dus ik ken, dat maakt de band wat groter. Maar het is ook een prachtig nummer en een hele bijzondere artiest.
Leuk, laten we luisteren.
Ik word begrepen, voorbij het punt van lezen is het de kunst van leven. Tussen de regels, buiten de kantlijn. Hoe anders zou het zijn, hoe anders zou het zijn. Ben een gezegend man, maar een man met gebreken. Soms belabberd, niet eerlijk, soms te berekenen. Alles op de tekentafel, liefde. Geven is makkelijk, maar ontvangen van een ander kaliber. Je kent mijn streken en mijn kracht. Ken de muziek, de poëzie en wat het heeft gebracht. En ik ben dankbaar voor mijn lach. Als ik dat niet had, was ik depressief, suïcidaal. Ze zeggen, doe normaal, verman jezelf. Al gaat het goed, dit paradijs lijkt soms verdacht op een hel. Maar goed, ik sta versteld, sta stil en herinner me. Alles is er al van binnen. Als de hemel valt, de hemel valt. De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen even weg. Misschien ben ik een domme jongen, maar mijn God, zeg maar waarom men zonne blijft verkondigen als liefde de bron is. Dat is geen brood, maar kruimels uit mensenhanden. Niet door jou of de zogenaamde duivel. Zeg, hoe is het nou als een multispagaat? Er altijd zijn voor iedereen en alles. Beetje zoals mijn eigen ma. Zij is toch goed voor deze wereld. We willen meer plus, door de crisis is iedereen skeer. En dan de eeuwige strijd. Klopt, drama aan de deur is een ieder van de partij. Ja,
Ja, we willen ons gelijk opgehangen aan ideeën van het liefst één waarheid. Lieve, hoe zou het zijn? Leven een breek, deel ik een leed is op met de trein. Bootje baden in het universum, modder wat verse koffie in de ochtendkrant. Als de hemel valt, de hemel valt. De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen even weg.
Tyfoon, hemel valt.